Geliefde gemeente, de prediking is naar het woord dat ons is voorgelezen uit Johannes 20 en daarvan het 28ste vers. Het evangelie naar Johannes beschrijving hoofdstuk 20 en daarvan het 28ste vers. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: Mijn Heere en mijn God. Wij letten op Jezus en Thomas en wij. In de eerste plaats, ik zal niet. In de tweede plaats, ik zal wel. In de derde plaats, hij is het. Jezus, Thomas en wij. Ik zal niet, ik zal wel, hij is het. Thomas heeft altijd een plaats ingenomen in de kring van de discipelen, maar ook in onze kring. Zijn naam is spreekwoordelijk geworden. Als iemand niet zo makkelijk te overtuigen is en ongelovig de schouders ophaalt, dan zegt men: wat ben je toch een ongelovige Thomas? Koperug heeft er een versie op gemaakt: nu twijfel, dan geloof, zo gaat het op en neer. Hoe vind ik eindelijk rust? Rust vind ik in de Heer. Inderdaad, wij kennen Thomas als een man die de moed er wel eens bij laat zinken. Maar dat is niet vreemd. Toen de Heer Jezus ging om Lazarus uit de slaap van de dood op te wekken, toen zei Thomas: laten we dan ook maar meegaan en met hem sterven. En kort voor het einde, toen zei Thomas: wij weten de weg niet. Heere, alsjeblieft, u zegt dat nou zomaar. Hoe moeten wij de weg weten? Thomas, ik ben de weg en de waarheid. En het leven. Toch denk ik dat te gemakkelijk de nadruk vaak wordt gelegd door ons op het ongeloof. Op het ongeloof van deze apostel van de Heer. En dat wij vaak vergeten dat deze arme Thomas toch rijk is in hem. Dat wij vergeten, hij is Didymus, een tweeling. Twee zaken, zou je zeggen, bewegen zich in zijn leven, soms als tegenover elkaar. Ik zal niet, ik zal wel. Ach, laten we nou ook eens bedenken dat wat Thomas bewogen heeft, dat dat uiteindelijk vrucht is geweest van het geloof. Hoe ongelovig het er ook lijkt bij te staan, maar al die beweging, die droefheid, dat er niet bij zijn, heeft ten diepste te maken met het geloof. Want een mens kan wel zo ongeïnteresseerd, zo dood, zo vreemd aan God en goddelijke zaken zijn weg gaan, dat er helemaal geen beweging is. Dat er geen blijdschap is, maar ook geen verdriet. Dat er geen wanhoop is, maar ook geen hoop. En dat kun je bij Thomas niet zeggen. Dat komt omdat er het geloof is in zijn hart, dat door de liefde werkt. En daar wil ik deze keer wat meer de nadruk op leggen. Het gaat, geliefde gemeente, om een antwoord. De Heer Jezus is gekomen in deze wereld. Hij heeft zijn woord verkondigd. Zijn woord wordt nog verkondigd. Tot aan de laatste dag toe. Maar in de verkondiging van dat woord komt telkens de vraag tot ons. Wie zegt gij dat ik ben? Ik, de Zoon des Mensen. Wie ben ik? En die vraag roept om een antwoord. En van dat antwoord hangt alles af. Niet van die letters, maar van dat antwoord. Dat antwoord zijn. Dat antwoord geven. Hij is of de van God gezondene in deze wereld. Hij is of de overwinnaar die dood geweest is en weer levend geworden. Of hij is een dweper, een idealist die al lang dood, begraven, weg is. Het is van twee in. Het is of mijn Heere en mijn God, of niet. En nu merk je in het woord van God dat het daar altijd weer om gaat. Dat de Heer Jezus Thomas daarmee confronteert en Petrus en de anderen, maar ook ons, u en mij. Wie ben ik? De Zoon des Mensen. Wie ben ik voor u? Wat beleidt gij aangaande mij? En nu die trouwe herder van de schapen, die heeft er niet één laten vallen. Niemand kan ze uit zijn hand drukken. Thomas, Petrus, ze zijn allemaal ingesloten in zijn eeuwige liefde. Waar is Thomas nou gebleven? Thomas, die man. Thomas, die is in de dood. Nou ja, in de dood. Hij leeft nog wel. Natuurlijk, gelukkig wel. Hij leeft nog wel. Maar hij is er niet bij. Hij is er niet bij geweest toen de Heere aan verschillende van zijn volgelingen verschenen is. Hij is er ook niet bij geweest die avond van de eerste dag toen Jezus dat gezelschap van zijn kinderen bezocht, zoals we verleden week hoorden, en tot hen sprak: vrede, zij u lieden. Ja. Moeten we dat goed praten? Moeten we dat veroordelen? Is dat vijandschap van Thomas? Zeker niet. Maar bij Thomas zit alles door en in elkaar. Thomas heeft geweten dat Jezus Christus ging sterven. En dat is hem ook steeds duidelijker geworden. Vergeet niet, hij heeft gezegd: laten we met hem sterven. Thomas was dus op een punt gekomen dat hij dacht: dan maar sterven. Ergens had hij gelijk. Want die opwekking van Lazarus uit de doden, dat was de aanleiding dat de oversten van het volk en de ouderlingen, dat ze zeiden: zo gaat het niet langer. De hele wereld volgt hem achterna. Zo wordt het niks. Hij moet sterven. Die opwekking van Lazarus uit de doden vormde dus eigenlijk de aanleiding tot de laatste krachtige beslissing. Het is nut dat één mens sterve dan dat het hele volk verloren zou gaan. Hij had dus gelijk. Die Thomas, die voelde iets aankomen. Ja. Het is gebeurd. Het is gebeurd. Alleen Thomas leeft nog. Die is niet met hem gestorven. Die is niet met hem omgebracht door de vijanden. Hij leeft nog. Maar toch, in zijn hart als je in zijn hart kunt kijken, dan is die toch bij de doden. Hoort die toch bij die begraven mensen. Hoort die bij die zielen die geen uitkomst ziet. Is dat te begrijpen? Jazeker. Hoe is dat te begrijpen? Alleen uit het geloof. Niet uit ongeloof, uit het geloof. Daarom zit hij bij de doden. Daarom is hij zo bedroefd. Daarom heeft hij gezegd met Psalm 13 aan: schouw me toch, Heere, verhoor me toch, mijn God, verlicht toch mijn ogen, dat ik in de dood niet ontslapen. Dat de vijand niet zegt: ik heb hem overmocht. En mijn tegenpartijen zich zullen verheugen in mijn wankelen. Daarom. Omdat het geloof in zijn hart is uitgestort. Daarom waant hij zich onder de doden. Het is voorbij. Het is de dood ingegaan. Zijn levende Heer. Waar hij zoveel van hield. Die hij 3 jaren gevolgd had. Waar hij zoveel van mocht leren en ontvangen. Waarvan hij wel meer dan eens heeft erkend. Bij hem is het leven. Hij is het leven. Die is dood. Die levende is dood. En daarom is hij ook dood. Daarom is het voor hem ook voorbij. Wat man zal er terugkomen uit de dood? Lazarus, ja, die werd opgewekt door hem, maar hij zelf is dood. Hij heeft de strijd kennelijk verloren. Hij is ondergegaan in de haat van de volksgenoten. En nu zijn er mensen die hebben gezegd: wij hebben de Heer gezien. Dat zeggen ze. Vrouwen zijn er geweest die zeggen dat ze engelen hebben gezien. Er zijn ook discipelen. Er wordt van alles gezegd. Maar hij zegt: ik zal niet. Waarom niet? Ja, omdat hij gelooft. Ja, zegt u, omdat hij niet gelooft. Ja, maar ook omdat hij gelooft. Hij gelooft namelijk dat als die Heer die gestorven is, die aan het kruis is, als die Heere werkelijk, als die gekruisigde leeft, ja dan kan die geloven. Dan zou die het geloven. Als die het teken van de nagelen ziet in zijn handen. En dat hij zijn hand op zijn zijde mag leggen waar hij de laatste steek heeft gehad van die soldaat met die speer waar bloed en water uitkwam. Als hij het eigenhandig voelt, dan is het gered. Dan betekent het echt dat de gekruisigde de overwinnaar is. Dat degene die het verloren heeft, alles heeft gewonnen. Let wel. Daar hangt nou voor Thomas alles van af. Van dat teken van die nagel. Als die hem daaraan zou herkennen. Als die dat zou zien of tasten. dan zou die zingen in God verblijd, aan hem gewijd. Want dan betekent dat die dode is teruggekomen. En dat even diezelfde die gekruisigd was, die om de overtredingen verwond en geslagen is, dat diezelfde als de levende terugkomt uit de hel. Terugkomt uit de godsverlating. Daarom hangt er alles van af. Daar hangt nou het geloof van af. Van die tekenen. Van die handen. Die doorboorde handen. En van die doorstoken zijn. Dan kun je zeggen, ja, maar dat had hij niet moeten doen. Hij moet geloven. Ja, wat moet hij dan geloven? Wat zou Thomas dan moeten geloven? Een verhaal? Mensen die zeggen, we hebben hem gezien. We hebben de Heere gezien. Maar wie is dat dan geweest die ze gezien hebben? Is dat die priester die geslacht is? Is die teruggekomen? Is diegene teruggekomen die bloed en water afgescheiden heeft aan het kruis? Als dat nou eens waar was. Als dat het is. Oh. Dan mag hij met recht zeggen, gij hebt, o Heere, in het dodelijk tijdsgevricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Maar als ze zeggen, we hebben een koning gezien. Als ze zeggen, we hebben een glans gezien, een schitterend. Als ze zeggen, o, zijn gedaante was als van een engel zo blinkend. O, hij kon zomaar binnenkomen, al waar de deur gesloten. Dat is niet genoeg. Daar is Thomas niet mee gered. Daar kan zijn geloof niet in rusten. Dat geloof kan alleen maar rusten in het volbrachte werk. Dat geloof kan alleen maar rusten als God in de hemel, die gevloekte, die verworpene, die door allen veroordeelde, als God hem in het gelijk stelt. En dat offer, dat bloed, die wonden, dat die door God worden geaccepteerd, aanvaard. En dat God zegt, zo is het goed, dan is het voor Thomas ook goed. Maar eerder niet. En op een andere manier ook niet. Niet op een manier zoals Lazarus opgewekt is. Dat was groot, natuurlijk, dat was groot. Niet op een manier zoals hij wel andere verhalen uit de Bijbel kende, van opwekkingen, opstandingen, nee. Het teken van de nagels, dat hij dood geweest is in zijn zij, en dat God hem heeft teruggebracht, en dat vader nou zegt, ik ben er tevreden mee. Ik ben er tevreden mee met het geslachte lam. Daar zet ik mijn stempel op voor eeuwig. Het stempel dat je mijn lieve zoon bent. Dat je aan dat hout gehangen hebt, dat was mijn wil. Dat je vloek geworden bent, dat is mijn wil. Want zo wil ik een volk zalig maken, dat eigenlijk vervloekt moet zijn vanwege hun zonde. Daar loopt het nou over, bij Thomas. Het loopt maar niet zomaar om een beetje bot ongeloof. Het loopt zomaar niet om een alledaags twijfelingetje. Maar het loopt over de allergrootste zaak die er bestaat. Het offer. Die zichzelf offerende meester. Is die van God? Is dat Gods weg geweest om hem, Thomas, die tweeling, te verlossen? Of niet? Als het niet Gods weg is, dan is het een herinnering. Dan is het een verdrietige herinnering. Dan is Thomas dood. En dan blijft hij dood. En dan gaat hij sterven zonder hoop. Zonder hoop dat het goed is. Of dat het goed zou kunnen komen. En daarom heeft hij gezegd, ik zal niet. Geen zin. Ik geloof het niet. Ik kan dat niet geloven. Want het gaat om de borg. Het gaat om de plaats, de kleed. Het gaat om de tekenen. Het gaat om het bloed. Het gaat om zijn zijde. Dat wil ik zien. Als ik dat zie mag, zo ligt het voor Thomas, dan kan ik sterven. Dan mag ik sterven. Dan vind ik het niet erg meer. Want dan hoor ik bij het leven. Dan hoor ik bij de Heere Jezus. Dan mag ik weten dat hij voor mij in de dood gegaan is. En het kruis heeft gedragen. En alles heeft gedaan wat nodig was. Voel je nou aan die worsteling in die ziel? Dat is niet zomaar wat, zoals een mens zegt, ah, dat geloof ik niet. Dat is niet dat stomzinnige ongeloof. Maar dat is het geloof daarin. Als het goed is, dan moet het ook helemaal goed zijn. Dan moet het zo zijn dat dat geslachte lam, dat die bij me komt. En dat die zegt, ja, kijk maar. Dan zal ik zeggen het in mijn ogen hebben gezien. En mijn handen hebben getast van het woord des levens. Dat verkondig ik u. Daar wil Thomas heen. Nou, wat denk je? Geef je hem ongelijk? Zou je nou zomaar durven zeggen, ah, die ongelovige Thomas. Je moet geloven. Ja, wat geloven? Wat moet Thomas dan geloven? Als er niks van overblijft om in te geloven. Als er een meneer, ja, een meneer, die is opgestaan, ja, dat kan wel. Een koning, ja, dat kan wel, dat kan allemaal wel. Zulke dingen zijn er wel meer bekend in Israëls geschiedenis. Maar het lam dat de zonde der wereld wegdraagt, dat die nou leeft, dan is Thomas gered. Dan zal die niet zeuren van, ja, maar ik, nee. Dan zal die zo die middelaar in de armen willen vallen. En hem omhelzen. En zeggen, ik geloof, dat gij zijt het lam, mijn redder, mijn uitkomst. Met minder kan hij niet doen. En daarom heeft hij gezegd tegen die mannen, die voor zijn gevoel aan de andere kant zitten. die lijken wel aan de kant van het leven te zitten. Daarom zegt hij tegen die mannen en vrouwen, nee, geenszins, ik zal niet. Ik doe het niet, dat geloof ik niet. En wat schiet ik er mee op als ik het wel geloof? Wat schiet ik er dan mee op? Dat jullie zoiets heerlijks hebben gezien. Iets moois hebben gezien. Dat jullie hebben gehoord, vrede, vrede, kijk maar uit. Met die vrede. Want dat heeft de meester ook wel gezegd. Vrede, vrede en geen gevaar. Dan zal er nog een haastig verderf overkomen. Wees jullie maar voorzichtig. Hoor je die Thomas? Vrede, hoe kunnen ze dat zeggen? Ja, maar de meester heeft gezegd. Ja, dat doet er niet toe. Je kunt wel zoveel zeggen. Ik zal niet. Alles hangt er vanaf of dat het echt vrede is. Of God dat bloed heeft aanvaard. Of God die doorstoken, doornagelde handen, dat God die handen aanvaardt. En dat God zegt, ik ben je terug naar het leven. Als een levende zaligmaker waar je kan zien dat je een lam bent, dat geslacht is. Daar hangt alles vanaf. Dan zie je Thomas toch niet meer zo oppervlakkig als, wow, ongelovige Thomas. Dan zie je die worsteling in zijn ziel, waar die niet uit kan komen en waar nou alles van afhangt. Voor tijd en eeuwigheid, voor ziel en lichaam. Alle problemen schrompelen weg bij deze ene vraag. Wie is hij? Is hij het geslachte lam dat toch leeft? Of is hij een mooie, lichtgevende man? Een heerlijk persoon? Zonder meer. Nou, daar geloof ik niet in. Daar geloof ik er niet in, zegt Thomas. Ik zal niet. Maar er is nog meer, gelukkig dat er nog meer is. Ik bedoel nou, er is er nog één. Dat is een echte één. Hij, Jezus Christus. En die heeft gezegd, ik zal wel. Ik zal wel. Die zegt, die Thomas, dat kind van mij, wat is het toch een lief kind. Ik laat hem niet los. Hij heeft gelijk. Thomas? Heeft Thomas gelijk? Hij steunt toch het ongeloof niet? Nee, dat doet hij zeker niet. Maar die ik zal wel, die heeft bij zichzelf Thomas gelijk gegeven. Die heeft herkend waar het om gaat. Dat Thomas daar nog niet is, ach. Wanneer zijn wij er? Maar die bruidegom, die Heer Jezus Christus, die heeft het geweten, die heeft het herkend. Dat Thomas niet kan rusten. Dat Thomas met het paasfeest, het feest van de voorbijgang, dat hij zich ook voorbij gegaan voelt. Kan de koning begrijpen? Thomas heeft hem zo niet nodig. Als zo'n glinsterend opstandingspersoon. Thomas heeft nodig een lam dat geslacht is. Nou zou die er nooit uitkomen. Als Jezus Christus niet zelf zegt, ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal wel. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Ik zal ze uit het graf terugbrengen. Ik zal ze over de streep heen halen. Dan zou Thomas er niet uit kunnen komen. Dan was het een verloren paasfeest voor hem. En dan bleef hij zitten. Zonder antwoord. Zonder antwoord. Dan kan hij nooit komen tot. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Hare zonde haar niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dan kan hij nooit komen. Maar nou zegt die Heer Jezus Christus, ik zal wel. Ik zal wel. Dat kind vertrouwt op mijn goede tierenheid. Zijn hart zal zich verheugen in mijn heil. Dat zegt de Heer Jezus Christus. Hij zal de Heere zingen. Ik zal aan hem wel doen. Hij is mijn kind. Een kind. Dat met niet minder slapen kan dan met de wetenschap. Er is betaald. De rekening is voldaan. Het recht heeft zijn loop gehad. God is verheerlijkt en God is er tevreden mee. Ik zal wel. Oh, Thomas zou er nooit uit kunnen komen. En Petrus zou er ook niet uit kunnen komen. En Maria niet. En niemand zou er uit kunnen komen. Zonder hem. Want het gaat juist om hem. Het is krasse taal. Ik zal niet. Geenszins. En ik zeg, man. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Maar. De meester zegt, ik zal wel. Ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Ik zoek mijn schaap. Ik geef ze het eeuwige leven. En niemand zal ze uit mijn doorboorde handen rusten. Niemand. Daar hangt nou alles van af. Want Thomas, met geloof en met ongeloof en Petrus en wie dan ook en u en ik... Wij komen er niet uit. Wij komen niet tot het antwoord. Tenzij. Hij. Nou, hij heeft al lang besloten. Zo ligt het in het hart van die medelijdende hoge priester. Om zichzelf bekend te maken. Aan die man. 8 dagen gaan voorbij. Paasfeest. Is verleden tijd geworden. Het leven gaat weer zijn gangetje. En nog. Nog zit ergens die Thomas in het graf. Nog. Maar het paasfeest is voorbij. Hij had geen zin en weinig behoefte. Om in die drukte van paasfeest. Met alles wat erbij hoort, met die schetterende trompetten, met al die mensen overal om over de straat te gaan. Daarom is hij thuis gebleven. Vergeten, als een dode. Maar God vergeet hem niet. De Heere Jezus vergeet hem niet. En daarom, je moet niet denken dat hij daar in vijandschap, in woede, thuis geweest is? Nee. Nee, wat doe je nou op straat? Wat doe je nou op het feest? Wat moet je nou beginnen? Heb er geen behoefte aan. Aan al die drukte. Al dat geklets. Al die mensen met hun verhalen. Ik blijf thuis, heeft hij gezegd. En de broeders die langs zijn gekomen om te zeggen, we hebben de Heere gezien. Nee. Maar na 8 dagen, als het weer zondag is, de eerste dag, de opstandingsdag, dan is Thomas er wel. De discipelen zijn weer binnen. De deuren zijn weer op slot. Die gelovige broeders. Die dan zo gezegd hebben van, hebben de Heere gezien. Die zijn blijkbaar ook nog niet zo overtuigd dat ze de deur op een kier hebben laten staan. Hij kan wel weer komen. Nee. Om de vrezen der Joden vergaderen ze achter gesloten deuren. Ze zijn weer binnen. Binnen in de opperzaal. En de Heilige Geest zegt, Thomas was er ook bij. Die Thomas. Waarom? Nou, hij is gewoon naar de kerk gegaan. Zou wij zeggen. Je moet het niet al te zwaar belasten in de zin van, oh, nou heeft hij toch, hij kan het niet uithouden, hij heeft dit, hij heeft dat, moet je niet te zwaar belasten. Nee, zo hoort het. Hij hoort erbij. Hij hoort bij de 12. Hij is één van die 12. Al is Judas dan weggevallen, de Bijbel spreekt toch steeds van de 12. Ze moeten er zijn hoor, alle 12. Niet één uitgezonderd. 12 stammen, 12 apostelen, 12 poorten, 12 zonen van Abraham, van Jacob. Het gaat toch door, hoe dan ook. Wat er wegvalt, daar zet de Heer wel wat voor in de plaats. Maar het moet doorgaan. 3 keer 4. God en zijn mensenkinderen. God en zijn discipelen. God en zijn duur gekochte kerk. Er zijn 8 dagen voorbij. Daar zitten ze. En Thomas is er ook bij. Gewoon. Hij is er gewoon bij. Ja, hij wil de banden niet verbreken. Het is wel voor hem vreemd. Maar, oh, als Thomas zo om hem heen kijkt, dan zijn die anderen ook wel vreemd. Grendel op de deur. Komt niemand binnen. Niet te hard praten. Oh ja, mooi geloof, denkt Thomas. Jullie zijn mooie gelovigen. Je praat makkelijk. Maar je bent zo bang als een wezen. Ja, daar zitten ze. En opeens, Jezus. Ik zal wel. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Gij zult mij wederom zien. Je zult klagen, wenen, bedroefd zijn. Maar je zult me toch zien. Ja, op het Pinksterfeest, door het geloof. Ja, ook. En ik zal niet meer weggaan. In het geloof. Ja. Maar ook. Je zult me echt zien. Want jullie zijn mijn getuigen. Ik wil jullie niet wegsturen met een verhaal. Ik wil jullie wegsturen als getuigen. Die erbij geweest zijn. Die het gezien hebben. Die het hebben gezien. Het lam. Dat geslacht is. De verzoening voor mijn zonde. Ja, Thomas heeft gelijk. Ik zal niet. De Heer Jezus heeft nog meer gelijk. Ik zal wel. Maar zo moet het. Die kan moet het uit. Daar zitten ze. De deuren zijn gesloten. En opeens is die daar. In het midden. Voor hem bestaan geen deuren. Geen muren, geen sloten. Hij is er. Daar is Thomas niet mee te overtuigen. Misschien een ander, maar hij niet. Dat is geen antwoord op zijn vraag. De vraag van zijn hart. Wie is Jezus? Wie is hij nou eigenlijk? Hij kan ook zelf geen antwoord geven. Dat Jezus in het midden stond, och, het is groot. Dat hij zegt, vrede zij u lieden. Het is groot, hij kan wel zoveel zeggen. Ja, hij kan wel zoveel zeggen. Vrede, vrede, maar dan moet er ook vrede zijn. Dan moet het ook echt waar zijn. Maar je moet niet op smoesjes afgaan. Niet op mooie woorden. Voel je die uiterste spanningen in deze tweeling, Didymus betekent tweeling. Voel, staat Jezus in het midden. Die Heere Jezus, ja, het kan wel best waar wezen dat hij het is. Maar wat dan nog, al staat hij in het midden. Al is hij er dan weer terug. Lazarus, die wandelt ook weer over de straat. Die is ook dood geweest. Maar daarmee is de zaak niet opgelost. Ik zal wel, zegt de meester, ik zal mijn hand naar je uitstrekken. Gelovige Thomas, ik zal een grond eronder schuiven, dat je niet vergeefs gelooft. Dat je het weet, dat je met die lieve Johannes echt, zeker mag zeggen wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij, al dat jullie ook geloven mogen. En dat we gemeenschap met elkaar mogen hebben. En dat deze gemeenschap zij ook met de Vader. Daar gaat het om. Daarna zei hij tot Thomas. Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn hand. Kom met je hand, steek ze in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. Je kan misschien ook lezen en word niet ongelovig, maar word gelovig. Dat moet je eens even indenken, die handen. Kijk, de Heere slaat zijn kleed op, kom eens hier met je hand. De een zegt, Thomas heeft niet gevoeld. Dat heb ik ook eens gezegd. Want, ach, als een mens overrompeld wordt door zulke liefde, dan ga je toch niet meer kijken of dat het wel waar is. Dat komt dan toch niet meer in je op, als je dan overtuigd wordt. Dat durf ik nu niet te zeggen. Ik weet wel dat hij het niet zo gedaan heeft, eens kijken of het waar is. Nee, dat geloof ik ook. Zo heeft hij het niet gedaan. Maar dat hij hem niet aangeraakt heeft, dat durf ik niet te zeggen. Want dat woord van Johannes later in die brief, dat spookt maar mee. Hetgeen onze handen getast hebben. Van het woord des levens. En dan is het niet meer die botte nieuwsgierigheid. Maar ik geloof wel dat hij hem aangeraakt heeft. Uit liefde. En dat hij zijn hand onder die mantel heeft gestoken en die wond heeft gevoeld. Dat litteken. En dat hij die handen van de meester heeft vastgehouden. Uit liefde. Uit bewondering. Want dat betekende mijn ziel is gered. Mijn leven is gered. Mijn tranen worden gedroogd. Jezus helpt hem, niet ongelovig, niet naar de kant van het ongeloof, Thomas. Naar het ongeloof, welk ongeloof? Ah, Thomas komt best geloven hoor, Lazarus is ook opgewekt, dat Jezus ook wel opgewekt kan zijn. Waarom niet? Er is nog meer gebeurd. Maar waar moet hij dan niet ongelovig in zijn? Niet naar de kant van ongeloof. Daar niet in. Alsof het niet in orde zou zijn. Alsof er niet betaald is. Alsof de rekening, de kwitantie niet onbetekend is. Daar moet hij niet naartoe. Hij moet er niet naar toe om te loochenen dat Vader zijn kind gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonden. Dat staat vast. Dan moet je niet aan twijfelen, Thomas. Ik heb toch zelf gezegd dat ik de weg ben. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Je loopt niet achter een Fata Morgana, een luchtspiegeling. Nee, ik ben de levende, de geslachte. Daarom, omdat het gaat om dat bloed, om dat offer. Daarom zeg ik nu, hij heeft wel gevoeld. En hij heeft geweend van blijdschap. De verdoemde, de vervloekt, toch Gods kind, juist Gods kind. Hij is teruggekomen. Niet alleen mooi, glanzend, verheerlijk. Maar je kunt zien, hij is geslacht. Blijvende betekenis van het offer. Voor eeuwig de grond waarop het anker hecht. Die grond in Jezus bloed en wonden voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Die grond blijft onverwrikbaar staan, schoon aarde en hemel ondergaan. Daarom, niet naar het ongeloof. Niet zeggen dat je afgesneden bent, dat je verloren bent, dat je in je schuld alleen maar zit. Want ik ben geslacht. Kijk, voel het. Ik ben geslacht. En dan komt het antwoord. En Thomas antwoordde. Juist. Er moet antwoord komen. Dat kan niet anders. Zo is het in ieder mensenleven. Het is voor of tegen. Het is ja of nee. Hoe tweeling dat je je eigen ook voelt. Hoe alles ook tegen elkaar indruist in je leven. Dat je er niet uit kunt komen. Al ben je één brok schuld voor God. En dat je de schuld nog groter gemaakt hebt. Gisteren, eergisteren. Van de week. Alleen maar schuld. Het moet naar het antwoord. Daarom geeft Thomas ook het antwoord. En nu ziet hij dat dat lam God is, Heere is. Dat het Vaders welbehaag is. Nu ziet hij het echt en waarachtig. Dit is de weg. Dit is nou echt de weg. Inderdaad. Van dat lijden, van dat sterven, van dat offer. Want ik zie het. Zo staat die voor me als de levende met de tekenen van het lam dat geslacht is. Zo alleen, anders zou ik bang zijn. Dan zou je toch bang zijn voor zo'n wonderlijke figuur die daar opeens zo in het midden staat. Die komt op de wolken des hemels. Dan zou je toch bang moeten zijn, griezelig. Ik heb iets van een lichtflits gezien, ik heb iets, opeens was het weg. Snap, Thomas, snap niet dat ze daar zomaar gewoon over kunnen praten. Opeens was die weg. Waar? Weet ik niet. Ja, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Is die God de geslachte God? Met eerbied gesproken, niet helemaal leerstellig juist. Is God zelf verloren in Christus Jezus? En heeft hij zo een wereld met zichzelf verzoend? Dan hoort hij erbij. Nou weet hij het. Nu weet hij het. Hij gelooft het. Hij wordt geloviger, zou je zeggen. Hij roept het uit. Mijn Heere en mijn God. Je moet even trachtte dat verband vast te houden. Ik heb telkens laten merken. Thomas die wil weten, geloven, voelen. Of dat het lam dat geslacht is. Of dat hetzelfde is. Die opgestane. Dat wil hij weten. Of dat God in Christus was de wereld met zichzelf verzoenende. Maar dan zegt hij ook, als hij dat ziet, mijn Heere en mijn God, mijn Heere en mijn God, dan is zijn Heere en zijn God, dat is die gekruisigde, die om zijn eigen schuld, Thomas' schuld, mijn schuld, jouw schuld, de dood heeft aangedaan. Dus God. God was in Christus. En daarom opeens, mijn Heere en mijn God, hij is het. Hij is het echt. Hij is niet een Elia. Hij is niet een opgewekte jongen van de Sunamitische vrouw. Hij is Lazarus niet. Maar hij is God in Christus. Hij is dood geweest. En God is erin. Die heeft het gedaan. En nou is het gered. Voor Thomas' waarneming in zijn ziel. Dan is het ook gered ook. Dan hoeft er niemand te zeggen, heb je daar nog wel kennis aan? Want dan zegt Thomas, ik heb het gevoeld. Ik heb het gezien. Hij is dood. De steek heb ik gezien. En hij leeft. Hij is bij God voor mij. Hij is God. Mijn Heere en mijn God. Ja, Thomas. Ja. Je hebt geloofd, omdat je me gezien hebt. Je hebt gelijk. Je hebt groot gelijk. Want daar hing alles vanaf. Beste Thomas, je hebt geloofd, omdat je me gezien hebt. Hoe zou je ook anders moeten geloven? Hoe zou je anders moeten geloven? Je hebt 3 jaar met me gewandeld en verkeerd. Ik heb het gezegd. Ik sta op en je zult me nog eens zien. Dan heb je het gezien. Maar Thomas, gelukkig zijn die mensen die dit niet hebben meegemaakt, mij in het vlees hebben gezien. Nog in mijn vernedering, nog in mijn verhoging. Maar die toch geloven. Waarom? Omdat jullie het gezegd hebben. En Johannes en Petrus, hetgeen onze handen hebben getast van het woord des levens. Daarom kon die lieve Petrus schrijven, terwijlke gij niet gezien en nogthans gelooft. In welke gij u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Niet zomaar. Op hun getuigenis. Ze hebben het getuigd. Ze hebben het verder verteld. En de Heer is nog dezelfde. Hij komt er zelf aan te pas. In het evangelie. Met zijn Heilige Geest. Zodat we mogen zeggen, we zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Maar we hebben de stem van de hoogwaardige majesteit gehoord die van de hemel tot ons gebracht is. Deze is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehaag. Geliefde gemeente. Nou, hij is het. Mijn Heer en mijn God. Is dat niet egoïstisch? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar het is persoonlijk. Hij is gelijk allemaal de baas, zou je zeggen. Hij gaat ze allemaal voorbij. Mijn Heere en mijn God. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Och, dat wij dan niet ongelovig worden. Niet ongelovig zijn. Maar door het krachtvolle getuigenis van Thomas. Door de innerlijke overtuiging van de Heilige Geest. Die in alle waarheid leidt. Omdat hij Christus verheerlijkt. Dat we ook mogen zeggen. belijden. Wij, hij is het, mijn Heere en mijn God, mogen insluiten, ingesloten zijn. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Mijn Heere en mijn God, op uw zaligheid wacht ik. Amen.